Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou, eventuele gasten en allen die met ons meeluisteren, thuis of op een vakantieadres, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is professor dr. G. van der Brink uit Woerden. Er zijn geen bijzondere mededelingen. Wat betreft de collecten, de eerste collecte is voor de dienst, voor de HGB, en de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu Psalm 103, vers 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laten wij de Heere vrolijk zingen. Dat zijn de eerste woorden van Psalm 95 en wij zingen daarvan de versen 1, 2 en 3. Het eerste, tweede en derde couplet uit Psalm 95. Gemeente, wanneer we hier vanmiddag bij elkaar zijn, staat deze dienst niet zomaar op zichzelf, maar weten we ons erin verbonden met alle die ons de eeuwen door in het geloof zijn voorgegaan. En ook met alle mensen die vandaag, waar ook ter wereld, bij elkaar komen om de naam van de Heere God aan te roepen. In gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van het ene christelijke geloof dat ons over al die afstanden van tijd en plaats heen aan elkaar verbindt. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en laten we als antwoord erop zingen uit de volgende psalm, psalm 96. En daarvan de versen 3 en 8 in beide coupletten gaat het ook over het belijden van de naam van God. Psalm 96, vers 3 en 8. Ieder van ons spreekt dan in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en ook begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden in zijn wederkomst. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische, in de wereld gezonden kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu samen bidden. Als zelfs het vee en het woud, de koeien en de bomen, al aanleiding hebben om u juichend te belijden, hoeveel te meer geldt dat dan voor ons, Heere God? Hoeveel meer recht hebt u dan op dat wij uw naam juichend belijden, er eerlijk voor uitkomen, u aanspreken en aanbidden. In ons gebed, in ons lied, in ons denken, in ons doen. We moeten eerlijk tegen u zeggen dat het daar vaak niet van komt. In het leven van elke dag. Dat wij zomaar aan u voorbij kunnen leven. Soms dagenlang. Zonder dat we echt of u betrokken zijn aan uw denken. Daarom zijn we blij dat u ons samenbrengt. Elke zondag weer opnieuw in de kerk. Om ons weer opnieuw op u te oriënteren. Zodat het er toch van komt dat wij uw naam beleiden. Dat wij u de eer brengen die u toekomt. Wij bidden u dat wij dat vanmiddag mogen doen in deze eredienst. En wij bidden u dat wij dat niet alleen zullen doen met onze lippen, omdat de psalmen nu eenmaal op het bord staan en opgegeven worden. Maar dat u het ons geeft, dat we dat ook mogen doen met ons hart. Dat heel ons bestaan erin mee mag komen. Om u groot te maken, u te verheerlijken, u te aanbidden. Om wie u bent in uw diepste wezen. Want u bent goed en u bent trouw. Dat hebben we al als eerste gehoord toen deze dienst begon. U laat uw werken niet uit uw handen vallen. En we beleiden uw naam ook om wat u doet en gedaan hebt. In uw Zoon, Jezus Christus, en in uw Heilige Geest. En wij bidden u dat wij zo uw werk ook vanmiddag mogen ervaren. Dat we het mogen merken dat u een levende God bent. Niet alleen maar iemand over wie het vroeger vaak ging. Maar dat u ook vandaag leeft en werkt. En dat u doorgaat met mensen weg te halen bij een leven zonder uitzicht. En te richten op het koninkrijk van u. En op uw glorie. Wilt u geven dat we mogen merken dat u daar ook vanmiddag mee bezig bent. En dat u ons zelf erbij trekt. Misschien leven wij wel mijlen ver bij u vandaan. Het zou zomaar kunnen. Want wat kunnen wij innerlijk ver bij u wegdwalen. Maar dan bidden wij u dat u ons toch terug wilt roepen en trekken vanmiddag. Daar bent u toe in staat. Want u bent een almachtige God, hebben we al beleden. Met de kerk van alle tijden en plaats. En daarom doen we een beroep op wie u bent en op wat u beloofd hebt, dat u erbij wilt zijn, waar mensen het echt van u verwachten. En zo bidden we eerbiedig en ootmoedig om uw nabijheid, om uw aanwezigheid. We kunnen het zelf niet maken tot een geslaagde dienst. Integendeel, als het van ons afhing, zou het niets worden. In ons spreken, in ons luisteren niet. Maar u kunt alles anders maken. U kunt het goed maken met uzelf. Doordat u zelf meekomt in de woorden die wij lezen vanuit de schriften van het oude en nieuwe verbond. Doordat u zelf meekomt in de woorden die erover gesproken worden. In de liederen die we aanheffen. In de gebeden die we tot u opzenden. In de gaven die we geven in uw dienst. Wees zo zelf in ons midden. Maak het tot een goede dienst. Een dienst waarin u inderdaad de lof ontvangt die heel de aarde u schuldig is. Want u hebt heel de aarde geschapen. Maar ook een dienst waarin we zelf opgewekt mogen worden. Aangespoord om voor u te leven. En niet voor onszelf of voor welke afgod dan ook maar. Zo bidden we u samen. Ook voor hen die met ons verbonden zijn en nu of later deze dienst nog mee zullen maken. Misschien ook wel op ditzelfde moment via het internet, hoe dan ook. Ze kunnen er niet bij zijn in de kerk. Misschien vinden ze dat wel erg jammer. Zouden ze heel graag hier ook geweest zijn. Want niets is toch uiteindelijk mooier dan samen te zijn in uw naam. Maar het staat u niet in de weg om ook hen te bereiken. Wilt u dat dan ook doen? Ook bij de kinderen die meegekomen zijn. Laat het ook hen merken dat u ook hun God en vader wilt zijn. Dat alles bidden we u. Niet omdat we er recht op hebben, maar enkel pleitend op het werk van uw lieve Zoon, Heer Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. Wij openen de Bijbel vanmiddag in twee gedeeltes. Allereerst in het Oude Testament, het boek van de Psalmen. Ik lees u de 100ste psalm. De lezing uit het Oude Testament is Psalm 100. En die psalm is meteen ook de tekst voor de verkondiging vanmiddag. Psalm 100. Dat is een lofpsalm. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Zijn volk. En de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Die uit het Nieuwe vindt u in Handelingen 17. We beginnen daar te lezen vanaf het 19e vers. Paulus bevindt zich daar in Europa, in Griekenland. De hoofdstad daarvan, Athene. Hij is de stad is doorgewandeld. En ja, toen hij dat deed, heeft hij zich eigenlijk wat opgewonden over al die goden die daar in Athene destijds werden vereerd. En hij gaat dan spreken over de God die hij zelf heeft leren kennen. In de Heer Jezus Christus. En hij wordt dan uitgenodigd om daar nog iets meer over te vertellen. Op het centrale plein in de stad Athene, de Areopagus. Handelingen 17, vanaf het 19e vers. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, die verkondig ik u. Hij is de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijke geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen we ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. En dan volgt er een citaat. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Einde citaat. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Daar wil hij niet meer op terugkomen. Hij verkondigt nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Tot zover ook de lezing uit het Nieuwe Testament. Christus heeft gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We gaan nu over tot de dienst van de offeranden, waarin uw gaven gevraagd worden voor de bestemmingen die de broeder die de afkondigingen deed u al meedeelde. De HGB en pastoraat en eredienst. Ik hoop dat u met vreugde voor die bestemmingen kunt geven. En aansluitend zingen wij dezelfde 100ste psalm, alle vier de coupletten van psalm 100.
Thank you.
Gemeente, Psalm 100 wordt wel genoemd een imperatief psalm. Een imperatief psalm, dat is een moeilijk woord natuurlijk, maar misschien dat de kinderen in de kerk ook al wel weten wat een imperatief is. Dat is een gebiedende wijs, dat leer je op school. Dat is een gebiedende wijs. En nou denk ik dat jullie, jongens en meisjes, gebiedende wijze niet zo fijn vinden. Want die worden denk ik vaak gebruikt door je ouders, hè. Een gebiedende wijze, dus als je vader en moeder tegen je zeggen, bijvoorbeeld, doe dat. Of laat dat. Dat zijn imperatieven, dat zijn gebiedende wijzen. En daarmee laten ze jou dus eigenlijk geen enkele keuze. Hè? Het is niet zo dat je dan zelf nog kunt bepalen wat je doet. Nee, je hebt maar te luisteren naar wat ze zeggen. Ze gebieden jou iets en dat moet je doen of dat moet je laten. Er zijn vandaag de dag pedagogische theorieën die zeggen dat je zo min mogelijk imperatieven moet gebruiken in de opvoeding van kinderen. Want door die zo min mogelijk te gebruiken, laat je hen zoveel mogelijk in hun eigen waarde is het idee. He, dus als bijvoorbeeld je kind op de tafel in de woonkamer staat te dansen, dan moet je niet tegen het kind zeggen, kom van die tafel af, maar dan kan je veel beter een vriendelijke vraag stellen. Dan kan je veel beter vragen, kom je zelf van de tafel af of zal ik je van de tafel af tillen? Dan houdt het kind ruimte, hè, een mogelijkheid om zelf een keuze te maken. En dan tast je dat kind dus niet aan in de eigen waarde. Nou, hoe overwegenswaardig dit soort theorieën ook mogen zijn, zal duidelijk zijn dat we ook in de opvoeding niet altijd kunnen ontkomen aan gebiedende wijze. Soms moeten ze gewoon wel gebruikt worden. Als je kind de straat over dreigt te steken en er komt een auto aan, dan is het natuurlijk geen tijd om een vriendelijke vraag te stellen. Maar dan roep je, kijk uit voor die auto. Dat is ook een gebiedende wijze. Dus ik zou tegen de kinderen willen zeggen, jongens en meisjes, als je ouders van tijd tot tijd gebiedende wijze gebruiken wanneer ze met je praten, dan moet je ze dat maar niet te zeer kwalijk nemen. Want soms kan dat gewoon nodig zijn. Sterker nog, als volwassenen kunnen we het ook wel eens nodig hebben dat wij in de gebiedende wijs worden aangesproken. En in de Bijbel gebeurt het eigenlijk best vaak. In deze psalm, psalm 100, gebeurt het in het hele kleine stukje tekst maar liefst 7 keer. 7 keer worden wij in de gebiedende wijs aangesproken. En dat is denk ik niet helemaal toevallig. 7 is natuurlijk in de Bijbel sowieso een bijzonder getal, het getal van de volheid. 7 is ook het getal van het aantal armen van de Joodse kandelaar, de zogeheten menorah. Ik denk dat u eigenlijk wel een beeld voor zich ziet van zo'n Joodse kandelaar, hè, met 1 centrale kandelaar die midden doorloopt. En dan aan beide kanten daarvan zie je 3 andere armen die zich, om zo te zeggen, naar boven bewegen. En bij elkaar zijn er dus 7 armen. En ik noem dat omdat de psalm ook een beetje volgens dit patroon, het patroon van de Joodse menorah, lijkt te zijn opgebouwd. Als we naar die verschillende armen even kijken, dan kijken we dus naar al die gebiedende wijzen, dan zien we dat ze op een hele specifieke manier met elkaar samenhangen. Ik kijk eerst even naar, laat ik maar zeggen, arm 1 en 2 en 6 en 7, de buitenste armen dus. En als je dat leest, dan zie je dat wij daarin opgeroepen worden om de Heere God te loven, te prijzen met onze mond. Juicht voor de Heere heel de aarde, dat doe je met je mond, hè? En dan dient hem met blijdschap. Dienen kan natuurlijk ook iets zijn wat je met de daad doet, hè, in de praktijk. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, betekent ook weer hem prijzen, hè? In het Engels heet dat to worship. Dat is eigenlijk het woord dat hier gebruikt wordt. En als we dan kijken naar 6 en 7, dat is iets verderop, dan wordt daar in de psalm gezegd, gezegd, prijs hem, loof zijn naam. Loof de Heer, prijs zijn naam. Dus dat zijn dingen die we met onze mond doen. Daar worden we toe opgeroepen. Maar dan kom ik iets meer naar binnen in de kandelaar, om zo te zeggen. Dan zijn we bij de kandelaars 3 en 5. En daarin worden wij opgeroepen om iets te doen met onze benen. Met ons lichaam. Namelijk, kom voor zijn aangezicht en ga zijn poorten binnen. In het Hebreeuws wordt zelfs in beide gevallen één en hetzelfde werkwoord gebruikt. Voor komen en gaan. We worden dus opgeroepen om ons te bewegen in de richting van de plek waar God ons wil ontmoeten. Voor zijn aangezicht, binnen zijn poort. En dan kijken we ook natuurlijk even naar die centrale kandelaar, die helemaal middenin staat, nummertje 4 zal ik maar zeggen. Daar worden we aangesproken om iets met ons hart te doen. Dus niet onze mond, onze been, maar ons hart. Namelijk helemaal in het hart van deze psalm, weet dat de Heere God is. Hier wordt ons hart aangesproken, want dat woord wat hier gebruikt wordt voor weten, het Hebreeuwse woord dat ook wel vertaald wordt met kennen, en er zal ongetwijfeld zullen er dominees geweest zijn die u dat wel eens een keer uitgelegd hebben, dat is eigenlijk een heel diep woord. Dat woord wordt ook wel gebruikt in de zin van liefhebben. Dat gaat om wat je voelt op de bodem van je hart. Als er staat Adam bekende Eva, had gemeenschap met Eva, dan is dat eigenlijk een vorm van ditzelfde werkwoord. Een hele intieme betrokkenheid duidt het aan. Weet dat de Heere God is. He, dat betekent dus erken dat, besef dat, wees daar heel diep van binnen van overtuigd. Dit is het scharnierpunt van deze psalm, want u snapt ook wel alleen, als je dat heel diep van binnen weet, dan heb je ook aanleiding om samen te komen en om de naam van God te prijzen. Dus ziet u hoe prachtig deze psalm eigenlijk is opgebouwd. Moet het nog even op ons in laten werken. Het gaat dus om het loven van de Heere God en dat doen wij, zegt deze psalm, door samen te komen in zijn naam. Ja, het kan natuurlijk ook wel thuis. Je kunt de Heere God ook thuis prijzen en loven. En ik denk even aan de mensen die meeluisteren nu via kerktelefoon of internet. Ja, dan heb je soms ook geen andere mogelijkheid meer dan dat. Maar ik denk dat zij het wel met mij eens zullen zijn. Dat dat toch niet het echte, het eigenlijke werk is om zo te zeggen. Hè? En misschien kan je nou ook wel gewoon aan jezelf eens een keer de vraag stellen. Hoe vaak komt het daar nu eigenlijk van? Hoe vaak komt het daar nu eigenlijk van? Hè? Dat je thuis bent op je kamer. En dat je dan echt tijd neemt om de Heere God te gaan loven en prijzen. Dat is toch niet zo vaak dat dat gebeurt, denk ik, bij de meesten van ons. En als het al gebeurt, dan duurt het soms ook niet zo lang. Hè. Dan is het soms ook zo weer klaar. Met danken van de Heere God zijn we vaak ook heel snel wel weer klaar. Dus daarom is het natuurlijk ook goed om samen te komen in wat wij dan noemen de eredienst. Dat heet ook niet voor niets zo. Om met elkaar dan toch tijd te maken om God die lof en die dank te brengen. En dat kan natuurlijk alleen maar weer echt zijn als het ook opkomt uit ons hart. Dat je inderdaad weet dat God er is en dat hij als een trouwe herder ook jouw leven leidt. Ja, nou, kijk, dan kan je hem loven. Niet maar omdat het op het psalmbord staat, maar omdat je ook van binnen, vanuit je hart, dat merkt dat goed is om dat te doen. Gelukkig kan het ook wel eens andersom. Dat zeg ik er wel bij vanmiddag. Het kan ook wel eens zo zijn dat er eigenlijk helemaal niet zoveel in je hart leeft. Dat je wel eens bang bent dat er helemaal niks in je hart leeft. Dan enkel doodsheid en lauwheid en onverschilligheid. En dat je ook helemaal geen zin had om naar de kerk te gaan. Want je hart was vol met allerlei andere dingen. Je aarzelde misschien wel, zal ik wel gaan, zal ik niet gaan. Maar goed, het ritme is belangrijk, dus je ging toch maar. En terecht. Maar je had er eigenlijk helemaal geen fiducie in dat het iets zou worden in die dienst. En op de een of andere manier, je weet niet hoe het kwam. Maar je werd toch langzaam maar zeker erbij getrokken. Je werd op de een of andere manier aangeraakt. En al die zorgen waar je vol mee zat, die vielen langzaam van je af. En je hoorde die lofzang van de gemeente en het raakte je. En voor je het wist, werd je er zomaar in meegenomen. En ging die lofzang ook resoneren in je eigen hart. Ook al was die daar van meet af aan niet. Zo kan het gaan, gemeente, dat je je ook wel eens van je zorgen vrij kunt zingen. Dus dan is het niet zo dat je meezingt omdat je het eens bent met wat er opgegeven wordt, of omdat je dat zelf ook zo ervaart. Juist niet. Heel vaak wanneer wij zingen in de kerk, dan is dat niet eens zozeer omdat we iets willen uiten, maar omdat we het nodig hebben om iets te innen. Om datgene wat opgegeven wordt, als het ware ons toe te eigenen, onszelf in te zingen en daarmee ook met ons denken, ons op die golflengte van die psalmen, die liederen te brengen. En dan worden wij soms ongemerkt in de ruimte van de Heere God gesteld. Dan kan het zomaar gebeuren dat je tot in de lofzang toe meegenomen wordt en de Heere God ook van binnenuit leert prijzen, omdat die woorden toch mee gaan klinken. En je denkt, ach, die zorgen van mij zijn uiteindelijk veel kleiner dan de grootheid en de trouw en de macht van de Heere God. Nou, zo ging dat blijkbaar ook al in Israël. Deze psalm werd waarschijnlijk vaak gezongen als het volk Israël de tempel inging bij de grote feesten. En misschien ook wel als ze naar de synagoge gingen, een psalm bij het binnenkomen daarvan. En we worden natuurlijk getroffen door de enorme uitbundigheid van deze psalm. Ik citeer nog maar even, juicht voor de Heere, heel de aarde dient de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Er zit enorm veel uitbundigheid in, hè? En energie bijna, zou je zeggen. Ik ben zelf één keer in Jeruzalem geweest. Op een moment dat daar de Sabbat aanving. Dat is tegen het einde van de vrijdagmiddag. En als je daar bent, dan zie je hoe orthodoxe Joden inderdaad ook juichend en zingend de Sabbat verwelkomen die aanbreekt. Dat was indrukwekkend om te zien met hoeveel vreugde ze dat doen. En dat is de sfeer die ook deze psalm uitstraalt, de uitbundigheid daarvan. Blijkbaar is dat toch belangrijk, gemeente, dat wij de Heere God niet alleen dienen, maar dat wij hem ook dienen met blijdschap, met vreugde. Waarom zou dat nou belangrijk zijn? Nou ja, ik heb gedacht, weet u waar kerkverlating vaak mee begint en ook geloofsverlating? Dat is natuurlijk niet iets wat patsboem van de een op de andere dag gebeurt. Dat snapt u denk ik ook wel. Daar gaat vrijwel altijd een proces aan vooraf. En weet u wat nou kenmerkend is in heel veel gevallen voor dat proces? Dat is dat de blijdschap uit de dingen van het geloof wegcijpelt. Soms gebeurt dat plotseling. Dan is er iets pijnlijks gebeurd. Wat je maar heel moeilijk kunt rijmen. En de blijdschap is weg. Maar veel vaker gaat het geleidelijk aan, van stap tot stap. Dat je steeds een beetje minder vreugde vindt. En dat samen met de gemeente opkomen om de naam van de Heere te prijzen. Om te luisteren naar zijn woord. En om je te laten gezeggen door zijn wil. Steeds minder vreugde daarin. Je gaat nog wel, tuurlijk. Want dat hoort zo. En je weet dat het goed voor je is. Maar je doet het eigenlijk hoe langer hoe meer. Omdat het zo hoort of omdat het moet. En niet vanuit innerlijke aandrang. Het leven is eruit gegaan. Langzaam maar zeker. Ja, en dan vind je het al gauw saai in de kerk. En je denkt, hoe lang duurt de preek nog? En je hoopt dat het allemaal snel weer klaar is. Het hoeft allemaal niet zo nodig meer van je. Je ziet de zin er ook niet zo meer van in. Je weet, wat moet je dan doen? Ik verwijt het u niet, hè, want het kan ons allemaal overkomen. Echt waar, hoor, is niemand er goed voor. Wat moet je dan doen als je in zo'n proces terechtkomt? Nou ja, misschien moeten wij ons dan dus ook wel eens bij de lurven laten grijpen door die gebiedende wijze, door die imperatieven. Die staan er dan kennelijk dus toch niet helemaal voor niks in zo'n psalm. Misschien moet je dan ook wel eens een keer gewoon tegen jezelf zeggen wat hier nu staat van, zo van kom op, laat al die lauwheid en die onverschilligheid en al die kritiek en zo, laat die nou gewoon eens een keer los. En prijs de Heere nou weer eens met een vrolijk hart. Dien de Heere met blijdschap. Doe dat nou gewoon weer eens. Dat is waar we hier toe opgeroepen worden. In deze psalm. En wat kunnen we dat nodig hebben, gemeente? Want hoe vaak hebben we helemaal geen aanleiding. Voor al die kritiek en al die onverschilligheid en die koudheid waar we mee rondlopen. Moet je zelf ook wel eens aansporen. En dat betekent natuurlijk niet dat we altijd met een stralende glimlach in de kerk zouden moeten zitten. Dat is niet realistisch, zo werkt het niet, dat snappen we ook wel. Dat betekent misschien zelfs niet dat we altijd heel erg vrolijk zijn wanneer we in de kerk zijn. Maar het betekent denk ik wel dat wij met toewijding de Heere God dienen. Met vreugde, met toewijding, met overtuiging. Ik zal u vertellen. Ik was een paar weken geleden voor het eerst in mijn leven in mijn woonplaats Woerden in een sportschool. Zo'n fitnesscentrum, weet je wel. Ja, misschien denkt u, wat heeft een dominee daar nou te zoeken? Maar ja, daar gaat bijna iedereen tegenwoordig, lijkt het wel, naartoe. Hè? En ik heb ook een zittend beroep, dus dat moet ook voor mijn lichaam. Dat is ook belangrijk voor ons allemaal. Ik ga eens kijken of dat iets voor me is. Ik moet zeggen, ik dacht, nou, het is vakantietijd, misschien dat daar 2 of 3 oudere mensen bezig zijn. Maar wat slechts mij verbazen, dat er enkele tientallen jongeren fanatiek bezig waren op allerlei apparaten. Sommigen waren aan het gewicht heffen en anderen waren op zo'n fiets bezig, weet u wel. En weer anderen op zo'n loopband waar je geen meter vooruit komt, maar je kunt wel heel veel beweging maken. En weer anderen op andere apparaten, sommigen alleen, anderen in groepjes. En ze deden dat met heel veel overtuiging. Het was niet zo dat ze allemaal stralende gezichten hadden, maar die gezichten straalden wel een soort vastberadenheid uit. Hè? En ook een soort van zelfsheid, van zo van natuurlijk doen wij dat, want dit is goed om dit te doen. En sommige van die, met name jongens, die zagen er ook echt heel gespierd uit, zodat ik bij mezelf dacht, nou volgens mij komen jullie hier ongeveer elke avond. Ik moet u zeggen, ik had het zelf, ja eerlijk gezegd, na een half uurtje echt alweer gezien, maar die andere mensen omheen, die gingen volgens mij uren door. En ze deden het met volharding en met overtuiging en met heel veel toewijding. En ik dacht natuurlijk ook, ja, je bent dominee of niet. Ik dacht natuurlijk ook al even bij mezelf, en misschien doen ze dat ook wel hoor, dat zou kunnen sommigen. Maar als je nou ook maar een fractie van die tijd je zou toewijden aan je ziel, zou je daar ook niet dan veel gelukkiger van kunnen worden. Dan al die tijd te stoppen in hoe het nou met je lichaam gaat, dat uiteindelijk maar vergankelijk is en dat toch een keer ouder wordt. Of je het niet leuk vindt of niet. Nou ja, in elk geval, daar moest ik aan denken. Want dat is denk ik waar deze psalm ons toe oproept. Om samen te komen met overtuiging, vastberaden. Om God te dienen met toewijding. Dat is waar het hier om gaat. Natuurlijk kan je niet altijd blij zijn, maar dit kan wel. Dat we zo ja, ons laten meenemen om de Heer God te prijzen. En dan natuurlijk de vraag, ja, waarom zou een mens dat nou doen? Hè? Misschien dat u denkt, nou, misschien dat u ook wat kritisch bent. Dat u zegt, ja, dominee, mijn tijd is kostbaar. Legt u het nou maar uit, waarom zou ik nou tijd steken in het loven van een God die ik helemaal niet eens kan zien? En als je natuurlijk om je heen kijkt, ja, dan zijn er ook wel heel veel redenen te bedenken om dat misschien maar niet zo uitbundig te doen. Het kan zijn dat u daar steeds aan moest denken, de hele dienst al. Aan dingen die in je eigen leven spelen en die zo moeilijk zijn. Dat je zegt, dominee, je moest eens weten wat er in mijn leven allemaal aan de hand is. Nou, bij mij komt er niet van hoor, in deze situatie, dat ik de Heere God kan loven en prijzen. Echt niet. Dan blijf ik me een beetje staande kan houden. Ik ben er niet voor in de stemming. Nou ja, er kunnen inderdaad dagen zijn, gemeente, waarin de lof je in de keel blijft steken. Het zou je maar gebeuren dat een kind komt te overlijden. Ik moest dat vorige week, toen ik ergens anders voor ging, nog afkondigen. Een meisje van 6 jaar overleden. Ja, dan is zo'n lofzang ver weg. En trouwens ook als je om je heen kijkt naar het wereldgebeuren. Je laat op je inwerken wat er iedere keer weer gebeurt. Nu weer meer dan 40 mensen zomaar plotseling van het leven om het leven gekomen. Wat een brug in Italië zomaar van het een op het andere moment instort. En al die families in rouw natuurlijk. Vreselijke dingen. Als je die op je in laat werken, is het dan eigenlijk wel reden om juichend God te loven. Zoveel onrecht op de wereld, ver weg. Soms ook heel dichtbij. Er is ook enorm veel verdriet, puur verdriet. En ook heel veel eenzaamheid onder de mensen, verstikkende eenzaamheid. Is het dan wel aanleiding om God te loven? Misschien zegt iemand, ik vind het sowieso al moeilijk om uit het geloof te leven. Laat staan om dan nog te zingen tot eer van God. Nee, dat kunnen we allemaal wel begrijpen, denk ik, gemeente. En gelukkig staan er ook andere liederen in het psalmboek. Liederen waarin geklaagd wordt en gehuild wordt tot God. Die zijn er ook niet voor niks, die andere psalmen. En er zijn ook tijden waarin we daar ons veel meer in herkennen dan in die lofpsalm. Maar Israël heeft het toch niet alleen bij klaagzangen gelaten. Nee, het heeft ook altijd weer naar die andere liederen gezocht. Het heeft altijd weer tegen de klippen op het geloof bevochten. Tegen allerlei neiging tot ongeloof en vertwijfeling en aanvechting in. Zich vastgehouden aan deze God die goed is en goede tieren en trouw. Juist ook door het zingen van lofzangen heeft men zich opgetrokken aan deze God. Juist ook midden in de zorg en in de nood. En dat kan. Het is bekend dat in Auschwitz Joodse rabbijnen met een lofzang op hun lip, misschien ook wel Psalm 100, de gaskamers ingingen. Want ze zeiden bij zichzelf, één ding zal ons niet overkomen. En dat is dat onze beulen ons ook ons geloof en onze God nog afhandig zouden kunnen maken. Dat zullen we hen niet gunnen. En met een lofzang op de lippen gingen ze zomaar rechtstreeks de dood in. Zoals Habakkuk het ooit zei, hè, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, geen rund meer in de stallen staan, dan zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Bijna niet te begrijpen, maar het kan. En het geloof weet dat het kan. Dat ook midden in de grootste zorgen je houvast kunt vinden in deze God. Loven en prijzen van God, waarom zouden we dat doen? Nou ja, gemeente, we hebben er natuurlijk toch wel veel aanleiding toe. Ook als je bepaalde dingen mist of bepaalde mensen mist in je leven. Ja, dan blijft er toch nog wel heel veel over. We lazen dat God ons de adem gegeven heeft en het leven en alle goede dingen in het leven, hoorden we Paulus zeggen. Er blijft altijd genoeg over om God wel voor te prijzen. Om dat niet zomaar te accepteren alsof dat nu eenmaal vanzelfsprekend is, maar om hem die het je geeft te erkennen. De psalm noemt hier eigenlijk alleen de belangrijkste dingen op waar dat voor geldt. En het eind van de psalm wordt iets genoemd, een reden om God te prijzen, namelijk dat de Heere goed is, dat zijn goede tierenheid voor eeuwig is en zijn trouw van generatie op generatie altijd doorgaat. Ja, daarom zitten we hier, hè. Als dat niet zo was, dan waren we hier niet eens geweest, dan waren we er überhaupt niet geweest, denk ik, op aarde. Omdat God trouw blijft, altijd weer doorgaat. Zijn goedheid is te groot voor het geluk alleen. Ze is ook te ervaren in het midden van grote zorgen. Van alles wat tegen kan zitten. Omdat je ook dan kunt weten. Hij zal mij niet uit zijn hand laten vallen. Wat er ook gebeurt. Zijn trouw is oneindig. Dat is toch niet niks, gemeente. Als je dat mag weten. Dat is toch niet niks. Dan kan je toch de Heer God omprijzen. Zelfs in moeilijke omstandigheden. Maar het is nog niet eens alles. Want de dichter noemt nog iets. En dat bevindt zich weer in het hart van deze psalm. Vers 3. Dat hart is denk ik belangrijk. Dus daarom ga ik daar nu verder mij op richten in de preek. Op dat derde vers wat daar staat. Ik lees dat nog even voor. Weet dat de Heere God is. En staat er dan. Hij heeft ons gemaakt. En niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Maar als u nou een herziene statenvertaling bij zich heeft. Dan zou u kunnen zien dat daar een heel klein sterretje staat achter het tweede zinnetje. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. En dat sterretje dat correspondeert met het regeltje helemaal onderaan die bladzijde. En daar staat voor die woorden en niet wij kan je ook iets anders lezen. Namelijk of wij zijn van hem. Er is dus een alternatieve vertaling voor die woorden. En ik moet u zeggen die alternatieve vertaling is zeer waarschijnlijk de juiste. Het is een ingewikkelde kwestie in het Hebreeuws. Ik zal u daar niet te zeer mee vermoeien. Maar de Joodse geleerden die ons de tekst van het Oude Testament overleverden, die hebben hier al net zo'n eeuw geleden al net zo'n aantekening gemaakt als de herziene statenvertalers. Die durfden natuurlijk niet in te grijpen door een letter te veranderen in de Bijbel. Dat is terecht dat ze dat niet deden. Maar ze hebben wel in de marge een aantekening, een kanttekening gemaakt, dat ze zeiden volgens ons zijn de handschriften die wij aantroffen net niet helemaal correct overgeleverd. Moet één letter anders gelezen worden. Dat hoefden ze niet uitgebreid op te schrijven. Daar hadden ze een heel verfijnd systeem voor om met symbooltjes dat aan te geven. Volgens ons moet hier gelezen worden en wij zijn van hem. Ik denk dus dat klopt. Natuurlijk wat er nu staat en niet wij, dat is ook wel waar hoor. Dat is ook zeker waar. Dat is ook belangrijk om dat te bedenken. Hij heeft ons gemaakt. We hebben ons niet onszelf gemaakt. En soms belangrijk om dat te bedenken als je heel goed kan leren. Hele goede cijfers haalt op school bijvoorbeeld. Dan kan je wel eens een beetje trots voelen. Maar heb je jezelf niet gemaakt? Heb je niet aan jezelf te danken? Dan heeft God je dat gegeven. Of als je een heel sterk lichaam hebt, dan heb je jezelf niet gemaakt. Dat heb je dan ontvangen. Of heel erg gezond bent. Niemand heeft zichzelf gemaakt. God heeft ons gemaakt. We hebben het aan hem te danken. Maar gemeente, als je nou die andere woorden daar leest, die passen veel beter in het verband. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn van hem, zijn volk en de schapen van zijn weide. U hoort het wel, dat past veel beter in het verband. En het is eigenlijk ook nog veel rijker. Het geeft de diepste reden aan om God te loven. Hij heeft ons gemaakt en dus horen wij bij hem. Staat niet dat hij onze schapen heeft, heeft hij ook gedaan. Staat hier dat hij ons heeft gemaakt. En er wordt een woord gebruikt waar heel veel zorg uitspreekt. God heeft er heel veel toewijding aan ten koste gelegd dat wij er zouden komen. U en ik en jij. Hij heeft ons gemaakt. En dat geldt dus, gemeente, voor alle mensen. Hè? Dat is het opvallende in deze psalm. Heel de aarde wordt aangesproken. Juich voor de Heere, heel de aarde. Want hij heeft ons gemaakt. Er zijn wel uitleggers die menen dat dit toch eigenlijk alleen maar tot de gelovigen gezegd kan worden. Want wat heb je nou voor aanleiding om God te loven als je niet gelovig bent? Sommigen zeggen het is alleen voor de uitverkorenen. Maar deze psalm zelf geeft toch iets anders aan. Juich voor de Heere, heel de aarde. Iedereen wordt opgeroepen om hem te prijzen. Natuurlijk, het is een psalm van Israël. Dat wordt ook wel duidelijk. Zijn volk, de schapen van zijn weide, dat gaat wel allereerst over Israël. Dat is waar hoor. Over het volk van God bij uitstek. Maar we horen dus meteen al daaromheen al die andere volken meekomen. Die worden ook opgeroepen om diezelfde God van Israël groot te maken. En psalm 100 vormt eigenlijk de climax van de psalmen die eraan vooraf gaan. Vanaf psalm 95 zo ongeveer. Vandaar dat we die psalmen ook zingen vanmiddag. En daar wordt ook steeds de hele aarde erbij betrokken. Alle volkeren van de aarde worden opgeroepen om samen met Israël voor God, onze schepper, te leven. En hem te prijzen. En is dat dus eigenlijk niet geweldig, gemeente, dat we dit hier horen. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft heel veel toewijdingen eraan ten koste gelegd. Dat wij zouden mogen leven, dat wij er zouden zijn. Ja, natuurlijk kan je zeggen, ja, we weten dat toch vandaag ook wel hoe dat dan gaat. Als een mens ter wereld komt, gebeurt er dat een zaadcelletje en een eicelletje bij elkaar komen. En dat gebeurt er doordat je vader en je moeder elkaar ooit ergens ontmoeten en iets in elkaar zagen. En natuurlijk, al weten we daar meer van dan vroeger. Vroeger wist men ook wel dat het allemaal via via ging en zo. Hè, toen deze psalm gemaakt was. Maar men wist ook, dat is niet het hele verhaal. Dat is niet allemaal puur toeval. Nee, zegt deze psalm. God heeft ons gemaakt. De Heer, hij is God. En hij heeft ons gemaakt. En dan valt op dat deze psalm daar niet een hele boom over opzet. Zo van, is de Heer wel God? En hoe kan je dat dan weten? En waarom zou het eigenlijk niet een ander kunnen zijn? En bewijs het maar eens. Nee, het wordt ons aangezegd. God zelf zegt het ons hier aan, door deze psalm heen. Want het is natuurlijk wel het woord van God, hè, wat we hier horen en lezen vanmiddag. Het is niet maar zomaar een liedje dat iemand ooit eens bedacht heeft en dat per ongeluk in de Bijbel is terechtgekomen. Het is wel het woord van God. God zelf zegt het hier eigenlijk tegen ons. Ik heb jou gemaakt. Jij hoort mij toe. Besef dat de Heere God is. En als je dat nu beseft, gemeente, dan weet je dus dat je niet zomaar toevallig hier op aarde terechtgekomen bent. Als een stofje in het heelal dat eventjes ronddwarrelt en dan weer oplost in het grote niets. Nee, dan weet je dat je hier bent met een bedoeling. Deze bedoeling, dat je leeft tot eer van je maker. Zie daar de diepste reden die we mogen hebben om God te loven. Hij is het die ons het leven heeft gegeven met zoveel toewijding. Hij heeft ons gemaakt. Ja. Dan mag je dus ook heel persoonlijk op jezelf toepassen. En dan heeft hij ook jou gemaakt. En als je voor de spiegel staat. En je kijkt eens naar je eigen lichaam. Dan is er misschien van alles dat niet helemaal is zoals onze Facebookwereld het vandaag wil hebben. En misschien ook wel het een en ander wat niet is zoals je het zelf graag zou zien. Misschien vind je dat wel moeilijk. Maar dan mag je toch tegen jezelf zeggen. Hij heeft mij gemaakt zoals ik ben met dit lichaam. En ik hoef mijn oor niet te laten hangen naar wat de wereld daar nou van vindt. Dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Als ik maar voor hem leef. Hij heeft mij gemaakt. En kennelijk vindt hij het zo goed. Van hem ben ik. Dat is toch bevrijdend, gemeente, als je er zo naar kunt kijken. Of zo ook naar jezelf kunt kijken. Maar je mag ook zo naar andere mensen kijken. Want ons gaat natuurlijk ook over andere mensen. Hij heeft alle mensen gemaakt. dan zijn alle mensen dus ook schepselen van hem. Wie ze ook zijn. En dan mag je zo ook naar ze kijken, hoe ver ze misschien ook bij God vandaan gegroeid zijn. En hoe weinig hij misschien ook meer aan hem herinnert. Hoezeer ze misschien ook niks van hem willen weten. Blijven toch schepselen van hem. Heel de aarde. Al hebben zij niks met God. God heeft wel iets met hen. Want hij heeft ze gemaakt. En dus horen ze bij hem. Ik kan tegenwoordig wel eens mensen horen spreken over de christelijke God. Dat vind ik altijd een merkwaardige en ook wat wrange uitdrukking. Je hebt blijkbaar de islamitische God. En heb je natuurlijk andere goden. En heb je de Joodse God. Is dat dan nog weer een andere? En heb je ook de christelijke God. Dat is dan de God die speciaal voor de christenen er is. Alsof dat een soort stamgod zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo gemeente. Want de God die christenen dienen is de God van alle mensen. Die heeft alle mensen gemaakt. Woorden dat Paulus zegt op zijn toespraak. Tijdens zijn toespraak op de Areopagus. Toen hij met die heidense Griekse wijsgeer in gesprek was. Die van allerlei systemen hadden bedacht. En daar voortdurend mee bezig waren. Dan zegt Paulus, het geldt ook voor jullie. Deze God die ik verkondig, die heeft ook jullie gemaakt. Een van jullie dichters, Paulus kende zijn klassieken, die heeft het zelfs al gezegd. Wij zijn van Gods geslacht, we horen bij God. Nou, die God kom ik jullie verkondigen, zegt hij. Die God die jullie gemaakt heeft. En dan roept Paulus hen ook op om zich om te keren naar die God. Want ze snappen dan natuurlijk wel dat die God er ook recht op heeft. Hij heeft ons gemaakt. Dat is bijzonder. Je ziet het er niet altijd meer aan afgemeten. En dat komt natuurlijk door de zonde, hè. De zonde is er overheen gekomen. We hebben ons daardoor laten inpakken. We zijn enorm ver van huis geraakt. Hoeven we anderen niet eens naar anderen te wijzen. Kunnen we bij onszelf blijven. Soms lijkt het wel alsof we de duivel toebehoren in plaats van God. Kan je bij andere mensen wel eens denken. Misschien van jezelf ook wel eens. Dat je daar bang voor bent. Gods grote tegenstander. Maar dat is niet waar hoor. Want er blijft bij elk mens altijd, hoe verwrongen ook, toch iets onder zitten wat naar zijn schepper verwijst. Een verlangen heel diep naar God. Augustinus verwoordde dat ooit onovertroffen. Toen hij zei, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. En hoe kwam Augustinus daar nou bij? Hoe kon hij dat zeggen? Nou, ik heb het even opgezocht waar hij dat dan precies zegt. En dan zie je het zinnetje dat eraan vooraf gaat. Dan haalt hij Psalm 100 aan, onze tekst. Dan zegt hij letterlijk, u zet de mens ertoe aan om er vreugde in te vinden, u te loven. Want u hebt ons gemaakt naar u. En dus blijft ons hart onrustig in ons, totdat het rust vindt in u. We zijn erop aangelegd om God te loven. Wetenschappers, ik mag zelf wat met geloof en wetenschap bezig zijn van tijd tot tijd. Wetenschappers, die hebben vastgesteld de laatste decennia, dat godsdienst, het hunkeren en verlangen naar iets of iemand die hoger is dan het aardse, dat heel diep in onze genen verankerd ligt. Het aangeboren godsbesef, waar Calvijn het al over had, dat blijkt er inderdaad te zijn. Daar is men op, met bepaalde experimenten is men daarop gestuit. Natuurlijk wordt dat godsbesef op allerlei manieren ingevuld. En zonder Gods openbaring komen we er ook niet mee uit bij de levende God. Daarom vertelt Paulus er ook over. Maar het is er nog wel. Sporen daarvan dat hij ons heeft gemaakt. En ons er heeft op heeft aangelegd om voor hem te leven en hem te loven. Het kan ver weggezakt zijn hoor. Maar het is er nog wel. Vergelijk het maar met zo'n oud schilderij. Dat soms gevonden wordt op een rommelmarkt. Hè. Dan is er iemand die daar langs loopt. En staat een beetje weggestopt ergens in een hoekje. Wat is dat voor schilderij? Laat eens even kijken. Ja, het is een beetje beschadigd. Nou, ik vind het toch echt wel mooi. Een paar euro. Koop het maar. Je neemt het mee. En dan komt er een tijdje later een kenner bij. En die zegt, nee, wacht eens even. Ik zie dat schilderij. Het is wel beschadigd. Maar dat kon wel eens een echte Manet zijn. Of een echte Mondriaan. Of wat dan ook. En daar wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. En zo is er laatst zelfs nog weer, je zou het niet geloven, een echt schilderij van Rembrandt boven water gekomen. Men dacht eerst van niet, waren allerlei redenen om te denken dat het toch door een van zijn leerlingen was gemaakt. Maar toen kon men nog preciezer onderzoek doen en toen is men tot de conclusie gekomen, het is een echte Rembrandt. En nou is zo'n schilderij natuurlijk ineens veel meer waard, gemeente. En weet je wat er dan gebeurt? dan wordt zo'n schilderij ook zorgvuldig gerestaureerd. Kosten nog moeite worden gespaard om het oorspronkelijke aanzien van dat schilderij weer terug te toveren, om zo te zeggen. Het is helemaal verfomfaaid misschien, maar men spaart kosten nog moeite om het weer in de oude glorie terug te brengen. Nou, vergelijk het daarmee. Kijk, als Rembrandt het gemaakt heeft, ja, dan willen we het zo gaaf mogelijk terugzien. Nou heeft God ons gemaakt. Ergens, hoe verborgen ook, staat zijn handtekening op het schilderij van ons leven. En daarom zijn wij van hem. En daarom legt hij een claim op ons leven. En dat betekent dat hij u en mij wil vinden. Hoe lelijk wij misschien ook uit zijn gaan zien. Hoe ver we ook van huis zijn geraakt. Hoe verfomfaaid ons leven ook is geraakt. En heeft iemand gestuurd. Die is komen rondlopen op de rommelmarkt van deze wereld. En hij zag al die schilderijen die zo gebutst en gedeukt waren geraakt. En hij zei, die schilderijen die ken ik. Want die zijn van mijn vader. En die wil ik kopen. Daar ben ik speciaal voor gekomen. Moeten ze kosten. Alles. Geef niet, zei hij. Heel mijn leven heb ik er voor over. En hij gaf zijn leven. Jezus Christus, de Zoon van onze Schepper. Alles heeft hij ervoor over gehad. Om ons weer terug te brengen bij de Vader. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Als hij je gekocht heeft. Om zo te zeggen, dan stelt hij zijn geest aan tot restaurateur over je leven. En dan gaat de Heilige Geest aan de slag met je. Met zoveel liefde. Stukje bij beetje gaat hij je restaureren. Werkt hij er naartoe dat je er weer gaat uitzien zoals je bedoeld was. Net als bij zo'n schilderij van Rembrandt. Hè? Een mens aan wie te zien is door wie die gemaakt is en bij wie die hoort. Zijn volk zijn wij. De schapen van zijn weide. Dat klinkt hier allemaal in mee. Dat klinkt hier allemaal door. God heeft ons niet over voor het verderf en voor het verlies en voor de verlorenheid. Hij wil ons zo graag terug hebben. Heeft hij alles aan ten koste gelegd. Gemeente, wat is dat dan toch, dat wij zo vaak niks van hem willen weten. Dat wij soms nog zo lauw zijn. Dat wij die paar uur in de kerk alweer te veel vinden. Hoe kan dat dan toch? Dat we hem zo vaak wegduwen naar de marge van ons bestaan. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk. Ja, ik verwijt u niks, want ik herken het ook in mijn eigen hart. Maar het is wel zon. Het is wel zon in de diepste betekenis van het woord. Dat we onze maker niet zien staan, terwijl hij alleen God is. En er geen leven is buiten hem. Maar als je dat nu weer ontdekt, hè, als je dat nu weer beseft, weet dat de Heere God is. Als je dat weer te binnen brengt. En als dat weer doordringt tot op de bodem van je hart. Hij heeft mij gemaakt en dus ben ik van hem. Dus hoor ik hem toe. Gemeente, dan wil je toch nooit meer bij hem weg. Want dan betekent terugkomen bij hem. Dan betekent dat ook echt thuiskomen. En dan ga je ook weer voor hem leven. Hoe langer, hoe meer. Zie daar de diepste reden die we hebben. Om God te loven. Uitbundig en volhardend. Omdat hij zijn Zoon heeft gegeven om ons vrij te kopen. Omdat hij zijn geest heeft gegeven om ons leven te vernieuwen. Alle reden om hem te loven. Overtuigd. En met toewijding. Het vreugde en blijdschap. In leven, maar zelfs in het uur van onze dood. Hij heeft ons gemaakt en dus zijn we van hem. Wat is uw enige houvast? Uw enige troost? Zowel in leven als in sterven. Zeg het maar mee. Ik hoop dat u het mee kunt en wilt zeggen en durft te zeggen. Het mag echt. Dat is dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven en sterven, niets van mijzelf ben. Maar het eigendom. Van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Die Christus te kennen, zijn Vader te dienen en te prijzen, dat is een zaak van vreugde. Vreugde die nooit vergaat. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 97, het zevende couplet. Gemeente, we willen nu samen danken en met en voor elkaar bidden. In de voorbeden willen we ook denken aan de familie Kwik van de Broekveld 26. De vader van Peter Kwik en de schoonvader van Wilma is op 80-jarige leeftijd overleden. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Laten we samen danken en bidden. Dank u, Heere, dat we u zo bij de klanken van het orgel mogen loven en prijzen en groot maken. Daar zijn we voor geschapen. Daar zijn we op aangelegd om dat te doen. En we belijden u dat we ten onrechte onze lof zo vaak aan andere instanties geven, aan andere goden en machten en ook aan ons eigen ik. Maar we danken u dat u het daar niet bij wilt laten. We danken u voor al die imperatieven, al die gebiedende wijzen waarmee u ons opjut en aanspoort om ons heil weer te zoeken bij u en om uw naam te eren. En wij bidden u dat het daar ook van zal komen. Want die lof op uw naam, die komt niet op uit onszelf. Daarvoor zijn wij te ver van huis geraakt. Maar u hebt ons gemaakt. En dus zijn wij van u. U behoren wij toe. Dat mag neerdalen op de bodem van ons hart. Als een hele diepe zekerheid. Door u zelf daarin neergelegd. En dat we vanuit die zekerheid ook mogen gaan lijken op zo'n menorah. Op zo'n kandelaar die licht geeft naar alle kanten. Omdat we u dienen met ons hart, met onze benen, met onze mond, met heel ons lichaam. Met ons gevoel en met ons verstand. Doordat uw geest aan het werk is als de grote restaurateur van het schilderij van ons leven. Laat het zo mogen zijn, heren, door uw genade in het leven van een ieder van ons. Bewaar ons voor dat lot dat de vreugde van de dienst aan u langzaam maar zeker uit ons leven wegcijpelt. En als we toch in dat proces zijn terechtgekomen, laat het niet ten einde toe gebeuren, Heere. Roep ons eruit weg. En geef dat we ook onszelf bij de lurven laten grijpen, onder handen durven nemen. En tegen onszelf kunnen zeggen dat we er zoveel aanleiding voor hebben om u te loven en te prijzen met blijdschap. En niet altijd met een lang gezicht. Heere God, roep ons terug van al die wegen waar wij dwalen. Waar we misschien ook ons ergeren van alles en nog wat in de kerk. Dat is ook heel makkelijk. We kunnen ons aan zoveel menselijks in de kerk gemakkelijk ergeren. Maar we bidden u dat we vooral u mogen zien. Dwars daar doorheen. En boven alles uit. Als de God die ons samenroept. Om voor u te leven en om uw naam te prijzen. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, voor wie vandaag een lofzang niet mogelijk is. Omdat het te erg is wat er is overkomen. Ja, ook dan kunt u een verrassend God zijn. En kunt u die lofzang soms toch zomaar geven op het alleronverwachtst. Zo'n God bent u, dat kunnen we nooit uitsluiten. Maar toch, we bidden voor hen voor wie alleen de klaagzanger is op dit moment. Omdat ze gekweld worden door ziekte en zorg. Omdat ze gebukt gaan onder onrecht en lijden. Omdat ze te kampen hebben met eenzaamheid en verdriet. We doen ook voorbeden voor de familie Kwik vanmiddag. Nu Peter en Wilma, hun vader en schoonvader, hebben moeten afstaan aan de dood. En ook aan het graf inmiddels. U weet wat dat voor hen betekent. Wilt u meekomen in het verdriet en het gemis, ook voor de anderen, ook voor anderen die daardoor getroffen zijn, in de familie en daaromheen, wilt u ons bij de hand nemen en ons leiden als een goede herder, ook door donkere dalen van gemis en rouw. We danken u voor alle goede dingen die u ons gaf. We bidden dat uw toewijding aan ons mag brengen tot toewijding aan u. Ga met ons mee deze nieuwe week weer in. Help ons bij wat ons te doen staat. Geef ons daar uw zegen bij. Bewaar ons leven. Dat hebben we elke dag nodig. We bidden ook voor die families in Italië die in rouw gedompeld werden de afgelopen week. Wilt u ook daarbij zijn. In het gemis en het verdriet. En we danken u dat wij misschien al duizenden malen over bruggen gewandeld en gereden en gefietst hebben, zonder er ooit bij stil te staan dat er risico's aan verbonden zijn. We danken u voor overheden die er dan toch maar iedere keer voor zorgen dat die bruggen onderhouden worden. zodat we er overheen ons kunnen bewegen. Voor ingenieurs die u wijsheid geeft om dat op een goede manier te monitoren. Voor al die dingen die daarin goed gaan, danken wij u die ons dat geeft. En we bidden u dat door alles heen uw koninkrijk mag komen. Waarin we elkaar niet meer over op te roepen om u te kennen. Omdat heel de aarde, van de jongste tot de oudste, u zal kennen. Zoals we nu al door u gekend zijn. Zo zien we uit naar uw toekomst. Houd ons gemoed voor u bereid. Geef dat het blij uw komst voorbij. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Zingen gemeente ons slotlied uit Psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 98, derde en vierde vers. Gemeente, met die klanken in ons hart mogen wij weer uiteengaan. Wij mogen dat doen onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.